Prachtig lied om mee te eindigen. En eigenlijk om mee door te gaan. Dan zingt mijn ziel tot u, o Heer mijn God. Dat komt eigenlijk helemaal vanuit je binnenste. Dan komt dat omhoog borrelen. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar soms heb je zo'n lied en dan zing je dat en dan voel je van binnenuit dat dat is wat je aan God mag geven, wat je aan lofprijs mag geven. En soms zing je een lied met dezelfde woorden, op een hele andere manier. Dan zing je het soms door je worstelingen heen, door je, ja, misschien wel verlangens heen die anders uitkomen dan dat je eigenlijk had gehoopt. Het zijn dezelfde liederen, het zijn dezelfde woorden, het zijn dezelfde teksten. En tegelijkertijd kan het zo verschillend worden beleefd. Iemand kan hier vanmorgen hebben gezeten en gedacht, ja, ik zing het wel omdat iedereen het zingt, maar ik voel het eigenlijk niet. En soms voel je het ook niet. Soms moet je eigenlijk door je niet voelen heen gaan om toch met je verstand te zeggen, maar ik kies ervoor om God te prijzen. En anderen zijn vanmorgen hier en die zeggen, ja, ik heb zo'n prachtige week gehad, misschien wel vorige week gedoopt. En ik ben zo vol van de liefde van God en voor God. En alles zit daartussenin. En ik wil vandaag met jullie een geschiedenis gaan lezen uit de Bijbel van mensen die ook een andere verwachting hadden. En die eigenlijk in de war waren. En die liepen naar huis en, enfin, laten we maar lezen in Lucas hoofdstuk 24. En er staat vanaf vers 13 het volgende. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaüs was. En ze spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden zodat ze hem niet herkenden. En hij zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een van wie de naam Kleopas was antwoordde en zei tegen hem, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen zijn gebeurd? En hij zei tegen hen, welke dan? En zij zeiden tegen hem, de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze hovenpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem te veroordelen en hem gekruisigd te hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen, maar al met al is het vandaag de derde dag sinds die dingen zijn gebeurd. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. En toen zij zijn lichaam niet gevonden, kwamen zij zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen dat gezegd hadden. Maar hem zagen ze niet. En hij zei tegen hen, o onverstandige en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de geschriften over hem geschreven staat. En ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En zij drongen er bij hem op aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag dat hij het brood nam, het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en ze herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. En ze zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren bijeen. En die zeiden, de Heer is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En ze vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. We zijn Wat betreft ons jaarthema gekomen in het laatste deel. We hebben ons jaarthema, wat daar staat, leven in gehoorzaamheid en afhankelijkheid, hebben opgeknipt in drie subgroepen ook nog een keer. En deze maand zijn we begonnen met het derde deel eigenlijk van dat stuk. Het derde deel is eigenlijk het volgende: leren en begrijpen van Gods wil en het verstaan van zijn stem. Dat is het dichter bij God leven. En ook vertellen van het goede nieuws aan mensen die hem niet kennen. En dat is ook leven in afhankelijkheid en gehoorzaamheid, dichter bij mensen. Dus onze visie, ons jaarthema komt weer samen in datgene wat we vanmorgen met elkaar ook hebben gelezen en willen bespreken. Namelijk dat we willen gaan leren begrijpen wat Gods wil is en leren om zijn stem te verstaan. En het tweede stuk is dat wij vanuit het leren kennen van zijn wil en het verstaan van zijn stem, ook naar anderen toe gaan die hem nog niet kennen, om hen het evangelie te kunnen verkondigen van Jezus die is gekruisigd en die is opgestaan, over het koninkrijk van God en over de Messias die weer terug gaat komen. Dat we met elkaar daarnaar uit mogen zien en dat ook anderen daarbij mogen horen. Met andere woorden, we willen luisteren naar God en begrijpen wat hij bedoelt, en we willen vertellen aan mensen die hem nog niet zo goed kennen. Zoals bijvoorbeeld vandaag misschien wel een poging is van de mensen die meedoen met een marathon, met de naam van Jezus op hun achterrug. En wie weet wat voor gesprekken ze daardoor gaan krijgen en hoe ze de naam van Jezus bekend mogen maken aan mensen die eigenlijk voor iets heel anders kwamen, maar met iets moois naar huis kunnen gaan. En dat is waar we voor met elkaar ook mogen gaan bidden en gaan staan. Maar niet alleen voor hen daar, want dan is het net alsof wij hier zijn en we klappen voor hen die dat doen. En wij gaan willen straks lekker naar huis en naar de koffie enzovoort. Ook goed. Maar het is met elkaar. Het is ook zelf. Hoe gaan we straks de wereld weer in? Hoe ben je vanuit, zeg maar, het doopbad waar je vorige week hier gekomen bent, waar je uitgekomen bent, hoe ben je de wereld ingegaan daarna in die week? Heb je erover verteld? Konden mensen iets aan je zien? Wat zie je er anders uit? Je straalt helemaal. Hoe komt dat? En dan mag je gaan vertellen over wat er is gebeurd en voor wie jij hebt gekozen en waarom. En dan gaat het leven verder. En misschien ben je al langere tijd geleden gedoopt. Ben je uit het bad omhoog gekomen. En ben je met diezelfde passie die week daarna aan de gang gegaan. Maar misschien ergens in het leven is het anders gegaan dan jij eigenlijk had gehoopt of gedacht. Misschien is het wel totaal anders gegaan dan dat je had begrepen uit het woord van God. Misschien heb je het wel anders gegaan dan wanneer jij hebt gebeden en hebt proberen te verstaan wat God tegen jou zei. En op dat moment kan het een teleurstelling zijn dat het anders gaat. Dan ben je een goed gezelschap. Want heel veel van deze vragen en belevingen enzovoort staan ook gewoon in Gods woord. Die staan in de Bijbel. Dus het is niet zo dat wanneer jij ergens iets kwijtgeraakt bent en de verwachting verkeerd hebt gehad, dat je daarmee verloren zult zijn, dat God kwaad op je is. Nou, noem de dingen maar op. Dat jij niet zo bent als een ander. Het is zo makkelijk. En ik heb dat zelf ook wel eens. Dan kun je naar anderen kijken. En die anderen zijn dan allemaal vrolijk en blij. En jij zit er eigenlijk ook wel vrolijk en blij te doen. Omdat dat aan de buitenkant dan zo hoort. Maar van binnen kan het zo anders voelen. Je zult maar gedacht hebben al die tijd. Dat Jezus, of zoals zij hem kende als Yeshua, dat hij degene was die, degene was, de Messias die beloofd was, die de vijand zou verjagen en het vrederijk zou starten op de troon van David. Het zal je maar gebeuren dat je bepaalde verwachtingen hebt gehad uit je overlevering, misschien wel uit de theologie die overgeleverd is. Het zal je maar gebeuren dat je al die dingen met je mee hebt gedragen en op een gegeven moment dacht, ja, nu weet ik precies hoe het gaat. Nou, mijn ervaring is, op het moment dat ik precies denk te weten hoe het gaat, gaat het net weer anders. En dat was hier ook zo. Alleen het ging hier totaal anders. Het gaat hier over twee discipelen van de Heer Jezus. Niet twee die bij de 11 horen die bij elkaar waren. Laten we zeggen, de oorspronkelijke 12 min Judas. Het kan zomaar zijn dat er nog veel meer van die discipelen waren. En hier waren de twee die gingen vanuit Jeruzalem op weg naar waar ze woonden, Emmaus. En ze praten met elkaar onderweg. Er staat er dat ze met elkaar van gedachten aan het wisselen waren over datgene wat er was gebeurd in Jeruzalem met Jezus en dat het allemaal zo anders was. Er staat zelfs bij dat het gebeurde terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden. Nou, dat van gedachten wisselen is ook een woord dat vertaald kan worden met ze discussieerden met elkaar. Ze hadden dus een discussie over wat is er nou gebeurd, wat is er niet gebeurd, hoe kan het nou? Hoe kan het nou dat het is gegaan zoals het gegaan? En de een vond dit en de ander vond dat. En daar waren ze met elkaar over aan het praten. En plotseling staat er in deze geschiedenis dat Jezus zelf bij hen kwam. Er staat niet bij waar hij vandaan kwam. Er staat niet bij hoe hij daar kwam. Er staat niet bij dat ze hem van ver al zagen naderen. Hij was daar gewoon. Hij wandelde met hen mee. En hij luistert naar wat zij zeggen. Ik denk dat Jezus, gezien alles wat er voor en daarna is gebeurd, er gewoon in één keer was. En ze hadden het niet in de gaten. En ze hadden ook niet in de gaten wie hij was. Want er staat bij dat hun ogen gesloten werden gehouden, zodat ze hem niet zouden herkennen. Want als ze hem zouden herkennen, zouden ze misschien van blijdschap niet meer horen wat hij te zeggen had. Het niet kunnen begrijpen. En ze wandelden daar, hun ogen werden gesloten gehouden, geestelijk gezien, zodat ze niet zagen wie hij was. Maar ze waren met elkaar in gesprek. En Jezus die vraagt dan op dat moment, waar praten jullie dan over? Wat is datgene waar jullie zo over discussiëren? En dan zegt er één, met de naam Cleopas. Dat is de enige van de twee die genoemd wordt bij naam, dus blijkbaar was die bekend. Cleopas die zegt, bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar gebeurd is? Ik bedoel, iedereen die in Jeruzalem was, weet wat daar gebeurd is. Bent u dan die enige? En Jezus zei, wat is er dan gebeurd? Over welke dingen gaat het dan? Nou, zeiden zij, met betrekking tot Jezus, de Nazarener, die een profeet was. Het is wel boeiend dat er staat dat hij een profeet was. Want dat is niet vaak hoe wij Jezus als eerste aanduiden. Maar hij was een profeet. Hij is degene waar Mozes al over sprak. Er zal een profeet komen gelijk aan mij. Net zoals ik. En je moet naar hem luisteren. Je zult dingen gaan bekijken. Ook op meerdere plekken in het Nieuwe Testament staat dat Jezus een profeet was. Machtig in werken en woorden voor God en voor heel het volk. En zeiden ze, hoe hij daar rondwandelde, maar ook hoe de overpriesters en de oversten, hun leiders, hem hebben overgeleverd om hem ten dood te laten veroordelen en ten dood te laten brengen aan het kruis. Dat is wat er gebeurd is. En dan komt die teleurstelling. En wij hoopten zo dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar ja, al met alles dan de derde dag. Wat betekent dat al met alles de derde dag? Dat betekent dat in Oosterse gewoonte was het zo dat men dacht dat de ziel van een overledene 3 dagen in het lichaam zou blijven en daarna zou het verdwijnen. Dus die derde dag is nogal belangrijk voor hen. En nu is dat de derde dag, dus er is niks veranderd. En dan wordt de hoop echt verloren dat er nog iets kan gebeuren. Soms kun je zo bezig zijn met de dingen van alle dag. Soms kun je zo bezig zijn met je eigen verwachting en teleurstelling. Dat kan zijn als je jong bent of als je ouder bent. Dat maakt helemaal niets uit. Je hebt je verwachtingen. Je hebt het idee, je hebt het hoop, het verlangen dat er iets in jouw leven zo zal gaan zoals jij dat had gehoopt en gedacht. En dan gaat het toch plotseling anders. En je bent er misschien met een ander over aan het discussiëren. Wij kunnen als mensen, waar dan ook op de wereld, maar zeker ook in Nederland, wij zijn zo heel goed om met elkaar te discussiëren. Zelfs Amerikanen die hier komen, die er ook wat van kunnen, die zeggen nog wel van, in Nederland is het wel heel apart. Iedereen heeft hier wel heel veel kritiek op alles en iedereen. En iedereen vindt dat het nodig is om dat met elkaar te delen. Herkennen we dat? Nee, hè? Nee, wij niet. We kunnen zo makkelijk met elkaar oneens zijn. Het gaat over jou gelijk, hoe jij de dingen ziet, hoe jij de dingen beleeft. Het gaat zo gemakkelijk over wat een ander zegt, dat is niet goed. En ben je theologisch, ben je dan een dwaalleraar of je dwaalt of wat dan ook. We kunnen zo met elkaar zo'n gesprek hebben. Dat we soms niet in de gaten hebben dat Jezus aanwezig is. Dat onze ogen als het ware ervoor dicht gaan, omdat we zo bezig zijn met ons eigen gelijk, met onze eigen discussies. Of het nu gaat over de dingen van de wereld, waar heel veel gebeurt. Of het nu gaat over de dingen hier in de gemeente, waar ook heel veel gebeurt. Of het nu gaat over wat dan ook. We kunnen zo bezig zijn met mijn gelijk, met jouw gelijk, met onze discussie, hoe wij dingen zien, wat wij ervan vinden, dat we vergeten dat Jezus in ons midden is. En dat we hem uit het oog verliezen. En dat we niet meer de dingen doen die draaien om hem, maar dat het gaat om de dingen van ons, van mij, van het ik. En dan kun je teleurgesteld raken. Teleurgesteld in elkaar, teleurgesteld in geloof, teleurgesteld in kerk. En dat kom je overal tegen. Overal zijn mensen die teleurgesteld raken. Die binnen zijn gekomen via de voordeur, maar die via de achterdeur verdwijnen, stilletjes. En soms wat minder stil, met slaande deuren. En je merkt aan jezelf, als je soms weer even terugkijkt in je leven, misschien terugkijkt naar het moment dat jij tot geloof gekomen bent, dat eerste moment dat jij ja zei tegen Jezus. En ik weet, er zijn mensen die hebben een Paulusbekering meegemaakt. Hè? Het groot licht gezien van paardgevallen, bij wijze van spreken. En je bent blind geweest en wordt weer genezen enzovoort. Soms is dat nodig bij mensen. Maar soms groeien mensen ook gewoon op in een gelovige zin. En gaan rustig aan zo mee met het geloof wat hun ouders hebben gegeven. Maar hoe je het ook went of verkeerd, er komt een moment dat ook al ben je opgegroeid in een gezin waar je geleerd hebt over Jezus en waar het geloof werd beleden met elkaar, er komt een moment dat jij toch zelf dat geloof moest omarmen. Dat het niet meer het geloof van jouw ouders is, maar dat het geloof van jou is. Het is jouw geloof, jouw wandel met Jezus. En ergens op die weg ben je dat eerste vuur, die passie kwijtgeraakt, die er in jou brandde toen jij ja zei tegen Jezus en hem leerde ontdekken en kennen. Wat hier gebeurde bij deze Emmausgangers, waar Jezus plotseling bij kwam en hen ging uitleggen wat er nou eigenlijk bedoeld staat, dat is iets wat een verschil ging maken, achteraf gezien, in de levens van deze mensen. Achteraf gezien. Wat ze gaan vertellen over wat er dan staat en wat er gezegd werd. En dan reageert Jezus op zijn manier. En dat staat er dan vrij hard. Maar ik geloof als je de Heer kent en je ziet hoe hij alle dingen gedaan heeft, dat wat hij nu zegt niet als een veroordeling is bedoeld, maar meer als een aansporing is bedoeld. Hij zegt, o onverstandige en trage van hart. Hij heeft eerdere momenten zei tegen zijn discipelen, o kleingelovige. Waarom ben je bang geweest? Nou, hier is het, o onverstandige en trage van hart, dat je niet gelooft. Alles wat de profeten gesproken hebben, moest de Christus dit niet leiden en in zijn heerlijkheid ingaan. En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hen uit wat in de schriften over hem geschreven staat. En zo wandelden ze op weg. Moet je voorstellen dat Jezus bij hen komt en eigenlijk tegen hen zegt, waarom geloven jullie niet wat de profeten hebben gezegd? En dan gaat hij vanuit de boeken van Mozes, vanuit de profeten, de twee delen van de drie uit het oude, wat wij het Oude Testament noemen, de Tenach, gaat hij uitleggen dat van begin af aan eigenlijk al bekend was dat het nodig was dat hij zou komen, maar dat hij ook zou moeten lijden, dat hij zou opstaan uit de dood en dat hij vervolgens naar de hemel zou gaan. Al die dingen staan genoemd. En hij ging plotseling hen laten zien dat wat zij dachten dat verlies was, namelijk dat Jezus was gestorven, dat het eigenlijk de winst was, omdat juist in zijn sterven en zijn opstanding zijn heerlijkheid zichtbaar werd en het zijn van de Messias, de beloofde Messias, dat het daarin zou zichtbaar worden. Soms moeten wij gaan leren, zoals deze Emmausgangers ook leerden, dat de woorden die je al die tijd al hebt gelezen, waar je misschien al die tijd al preken over hebt gehoord, waar je al die tijd al van dacht, ik weet nu hoe het in elkaar zit, dat er plotseling een moment komt dat Jezus het aan jou gaat laten zien dat het anders is dan dat jij dacht dat het bedoeld was. Het zijn dezelfde woorden, maar er is nieuw licht wat erop komt. Het is alsof Jezus zelf, als het ware, dat licht in je hart laat schijnen. En zo lopen ze samen door. En dan komen ze bij het huis van een van de twee. En Jezus doet alsof hij door gaat lopen. Dat is ook zo leuk, hè? Hij doet alsof. Hij wil hen uitnodigen, prikkelen. Nou, wat willen jullie nu? En dan nodigen zij hem uit om bij hen thuis te blijven, om te eten en om te blijven slapen. Want de dag was al voorbij. En dan hoeft hij niet verder op zoek naar een slaapplaats. Hij komt bij hun slapen. En zo was hij daar. En dan is het zo prachtig dat er staat. En hij lag aan met hen. Hij nam het brood. Hij zegende het. En hij brak het. En hij gaf het aan hen. Heel boeiend, want meestal is dit de taak van degene die heer is van dat huis. En hier nam Jezus, als het ware, die rol al over. En hij begon het te breken en uit te delen. Het lijkt een beetje, als je de woorden leest zoals hier staan, zoals het was met de Pesachmaaltijd, waar het avondmaal, zeggen wij dan, ingesteld wordt. Dat hij het brood brak, het zegende en gaf. Ach. Hoe herkenbaar, hè? Kan ons allemaal gebeuren. We waren... Als je dit zo leest, dan zie je als het ware het verhaal terugkomen van het breken van het brood met de broden en de visjes, waar Jezus het zegende en het brak en het uitdeelde. Nou, ook hier gebeurde dat. En wat er ook gebeurde, hoe het nou kwam, maar plotseling staat er, werden hun ogen geopend en zagen ze plotseling wie het was, wie bij hen aan tafel lag. En was dat nou doordat hij brak en het aan hen gaf en dat ze misschien de wonden nog in zijn handen zagen? Was het misschien daarom? Kan. Er staat niet bij hoe of wat, maar er staat plotseling zagen ze wie hij was. Plotseling herkenden ze hem. En precies op het moment dat hun ogen open gingen, was Jezus weer weg. In één keer. Het was een opstandingslichaam van de Heer. De Heer was niet meer gebonden aan tijd en ruimte en al die dingen waar wij aan gebonden zijn. Al die natuurwetten waar wij aan gebonden zijn, was niet meer voor hem. Hij was opgestaan uit de dood. Hij had een opstandingslichaam en tegelijkertijd at hij met de mensen. En tegelijkertijd kon hij ook zomaar weer in hun midden zijn. Dwars door muren heen. Dat was het opstandingslichaam van Jezus. En Jezus was plotseling, net zoals hij plotseling bij hen was, was hij ook plotseling weer weg. En dan zeggen ze dit. Was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? Was ons hart niet brandend in ons toen hij sprak? En dit moment, met deze woorden, zeiden ze eigenlijk tegen elkaar... We hebben altijd gedacht dat wij het hebben begrepen, maar nu is hij gekomen om ons echt te laten zien, uit te leggen wat de schrift nou eigenlijk echt bedoelt. En de schrift, dat is nogmaals, dat is niet zoals wij het kennen, maar dat is wat wij het Oude Testament noemen. Daarin werd uitgelegd wie Jezus was, wat er zou overkomen. En hun hart begon te branden in hen. Er was een vuur aangestoken. En ze zeiden, laten we weer teruggaan. En ze renden weer terug. Rennen weet ik niet trouwens, het is wel ongeveer dezelfde afstand. Het is ongeveer 11 kilometer. En ze renden terug naar Jeruzalem. En ze gingen naar degene toe, die 11 discipelen die daar waren. En ze wilden gaan vertellen wat ze hadden gehad, maar toen kwam er het volgende. Ze zeiden, die mensen die daar waren, die zeiden, de Heer is waarlijk opgestaan. Hij is echt opgestaan. Hij is aan Petrus verschenen, staat er zelfs bij. En dat is heel boeiend, want dat staat hier, en dat staat ook nog in een paar andere teksten. Maar in de meeste evangelieën lees je dat niet. Maar dat hij aan Petrus moet zijn verschenen, moet zijn geweest nadat ze hadden gekeken dat het graf leeg was en voordat Jezus in hun midden stond. En zei, vrede zij u. Daar ergens daarvoor heeft Petrus Jezus al gezien, de opgestane Jezus. En toen ze dat dus zeiden, toen zeiden die Emmausgangers, die twee discipelen die in Emmaus waren, die zeiden, die klopt, want wij hebben hem ook gezien. En ze vertelden over wat er was gebeurd. En ze vertelden hoe hij de schriften had uitgelegd. En hoe hun hart ging branden voor Jezus. En hun mond liep ervan over. Dat is eigenlijk wat wij zeggen, hè, als al waar je hart vol van is, daar loopt je mond van over. De vraag is, waar loopt jouw mond van over vandaag en morgen en overmorgen? Mag ik het zo vragen? Is jouw hart nog brandend? Heb je nog dat vuur in je, wat in jou gekomen is op het moment dat je ontdekte dat Jezus tot je sprak? En dat is niet alleen maar de eerste keer, maar dat kan elke keer weer gebeuren op het moment dat Jezus iets nieuws openbaart. En iets nieuws wil niet zeggen dat jij dan net toevallig dat ene nieuw hebt gehoord en de ander niet. Want het kan zijn dat andere mensen er al lang door aangeraakt zijn. Maar nu is het jouw seizoen. Nu is het jouw moment. Wat bedoel ik? Nou, om een voorbeeld van mezelf te geven. Ik weet nog een moment dat ik ontdekte dat Jezus voor mij was gestorven en opgestaan. En dat hij weer zou komen. Maranatha, dat was echt het gebed van Heer, kom weer terug. Maar er was dat zoeken van hoe dan in die tussentijd dat ik tot het kruis kwam. En Maranatha, dat Jezus terug zou komen. En toen werd de persoon van de Heilige Geest geopenbaard. En ik ging dingen ontdekken. In één keer in de Bijbel, het woord ging open op een manier zoals nooit daarvoor. Ik ging dingen lezen zoals ik dat nooit had gezien. Ik ging lezen dat ook Jezus door dezelfde Heilige Geest werd geleid en dat hij het was die het uit heeft gestort. Zelfs ook later over mij en over jou en over ons allemaal. Hij wil het uitstorten, zodat jij gaat wandelen, geleid door de Geest, in de overeenstemming met de Schrift, dat je gaat wandelen en doen wat hij van je vraagt. Dat je gaat luisteren naar wat hij zegt. Dat je gaat ontdekken hoe zijn stem klinkt. En dat kan op verschillende manieren. Dat kan door het woord te openen, te gaan lezen. En plotseling springt als het ware een vers naar je toe. Iets wat je al wel vaker gelezen hebt, maar nu in één keer pakt het je. Dat doet iets in jou. En je gaat verder zoeken. En plotseling lees je overal in de Bijbel, lees je diezelfde dingen terugkomen. Dat kan gaan over de Heilige Geest. Dat kan gaan over de gaven. Dat kan gaan over een later moment, het Koninkrijk van God. Plotseling ging ik zien hoeveel er in de Bijbel over het Koninkrijk van God staat. Dat eigenlijk heel de Bijbel draait over het Koninkrijk van God. Niet over kerk zijn, niet over hoe wij dat hier doen, welke lieder je mag zingen en hoeveel en hoe vaak en hoe lang. Daar gaat het allemaal niet over. Het gaat over het Koninkrijk van God. Dat is wat Jezus kwam openbaren. Sterker nog, dat is wat hij kwam om te herstellen, om dat weer terug te gaan brengen op de manier zoals dat bedoeld was. Ook om jou en mij daarin te herstellen en te brengen op een manier zoals dat bedoeld was. En later ontdekte ik over het zoonschap dat ik een zoon van de hemelse Vader ben. En dat ik zo in een verkeerde identiteit kan wandelen. Misschien herken je dat wel. Dat jouw identiteit bestaat uit datgene wat jij hebt. Of bestaat uit wat mensen van jou zeggen. Dat soort dingen, dat zijn een valse identiteit. Maar we bouwen zo makkelijk onze identiteit op wat een ander van jou vindt. Als een ander jou geweldig vindt, dan ga je groeien. En als een ander jou niet geweldig vindt, ga je weer kleiner worden. Maar de Bijbel zegt, er is maar één identiteit die vaststaat. En dat is dat jij door het geloof in Jezus Christus een zoon of een dochter van de Allerhoogste God bent. Dat is de identiteit. En plotseling, als dat aan je geopenbaard wordt, ga je lezen in de Bijbel. En zie je plotseling dat overal terugkomen. Dat bedoel ik met, is je hart brandend? In welk seizoen zit jij? Wat heeft God jou als laatste geopenbaard? Wat heb jij gezien? Waar loopt jouw mond van over? En het is zo mooi om dat te mogen weten. Dat wanneer wij weten dat wanneer Jezus zelf door zijn geest onze schrift gaat uitleggen. Dat ons hart gaat branden. Niet alleen door het woord te lezen, maar ook door naar elkaar te luisteren. Of misschien wel juist om te luisteren naar datgene wat de geest jou openbaart. Zodat je daarin gaat leren wandelen en gaat doen wat hij van je vraagt. In gehoorzaamheid, in afhankelijkheid. Hun ogen werden geopend en ze gingen zien. En ik bid dat ons allemaal toe, dat onze ogen worden geopend en dat we hem gaan leren zien in de geest zoals hij in ons midden wil zijn. Ik bid dat wij gaan wandelen met dat vuur in ons hart, waardoor we naar anderen toe gaan rennen. De eerste wat ze deden was teruggaan naar de discipelen om daar te vertellen dat ze de Heer hadden gezien, dat hij weer leeft. Naar wie ga jij toe als eerste, als op het moment dat jou iets wordt geopenbaard? Misschien wel een van ons, een van je broers en zussen. Ga er naartoe en vertel. En dan kun je ook het volgende krijgen. Hier was het de bevestiging, want anderen hadden ook al ontdekt. Petrus, ja, de Heer leeft. Maar misschien kun je ook wel van die glazige blikken tegenover je krijgen die zeggen, hè? Nou, leuk voor jou. Nou, als het leuk voor jou is, dan is het ook leuk voor de ander. Om even het woordje leuk te gebruiken. Want het gaat niet om of iets leuk is. Het gaat erom of het de waarheid is die in het woord staat. Dat in jou is geopenbaard, waar jouw vuur van is gaan branden. En waar jij gaat over spreken. Zodat dat vuur wat in jou brandt ook mag overslaan op de ander. Als zoals het vuur van een kooltje overslaat aan het andere kooltje. En de barbecue aangaat. Oh, dat mag niet meer, geloof ik, hè? De schijf van 50. Nou ja, doe maar. Doen we er allemaal groente op, zeg maar. Maar snap je, het is zo belangrijk dat wij niet alleen maar als christenen zitten om ons heen kijken en denken, jongen, wat een toestand toch in de wereld. En dan gaan we naar de kringen toe misschien wel. En dan gaan we daar nog over praten. En dan snappen we het allemaal niet. En dan gaan we het ook nog hebben over de preek. Want ik ben even zo moeilijk of zo lang. En dat gebeurt nooit, maar af en toe, stel je voor dat. Weet je, het vuur moet gaan branden. Ik zie zo uit, lieve mensen, dat we een kerk gaan zijn die weer gaat staan. In niet alleen hier, maar ook in de maatschappij. Waarin we met elkaar mogen zijn als getuigen van de Heer Jezus. Misschien wel naar elkaar toe getuigen. Elkaar meenemen, het vuur aanblazen. En openstaan van wat God wil doen door jou heen en door mij heen. Dat het vuur in jou gaat komen op het moment dat je naar school gaat. En daar bent en dat mensen aan jou zien. Het is totaal anders. En dat ze maar iets hoeven te zeggen. En hop, dan ga je. Je gaat vertellen over wie Jezus is. Dat vuur dat gaat branden. Als hij de schrift aan jou uitlegt. Als hij heeft uitgelegd door een preek heen, door een lied heen, door wat dan ook heen. Dit is zo belangrijk. Ik hoor twee zachte amens. Ik zie één iemand knikken. Amen, oké. Okay. Dit is zo. Weet je, op het moment dat je amen zegt, zeg je eigenlijk, dat is de waarheid. Zo is dat, Heer, doe het maar. Doe het maar in mij. En ik bid voor ons allen dat er een kerk zal opstaan hier in Nederland. Laten we eerst maar eens even dicht bij huis beginnen. Dat er een kerk gaat opstaan hier in de Hoekse Waard. Waar allemaal mensen in vuur en vlam staan. En niet anders kunnen dan willen gaan vertellen aan hen wie Jezus is. En wat Jezus voor jou heeft gedaan. En wat Jezus ook voor de anderen heeft gedaan. Dat zij erbij mogen horen wat ze ook mee hebben gemaakt. Wat ze ook hebben gedaan. Waar ze ook zijn geweest. Zij horen er ook bij. Kom bij het kruis. Kom en aanvaard Jezus zoals ik hem heb leren kennen. Niet uit een verhaal, maar uit een ontmoeting. Hij heeft het aan mij geopenbaard. Hij heeft het laten zien. En dat stuk mag zo in jouw leven gaan werken. Dus strek je uit, lieve mensen, naar meer van Gods geest. Meer van dat vuur. Zodat dat vuur gaat branden, je mond gaat overlopen en gaat vertellen wat God daarin legt. Dat de Heilige Geest, als het ware, tegen jou gaat zeggen, of niet eens tegen jou gaat zeggen, jij gaat praten en je denkt dat jij praat, maar het is de Heilige Geest die het doet. Soms zijn het van die gesprekken dat je dingen zegt en dat een ander zegt, dat heeft me zo geraakt, en dat jij denkt, hoe kom ik daar eigenlijk bij? Nou, dat is de Heilige Geest. Dat is wat hij dan doet. En zo mogen we gebruikt worden. En mogen we in vuur en vlam komen staan. Ik zie zo uit, lieve mensen, dat er een kerk gaat komen die een verschil gaat maken in Nederland. Die echt een getuigenis zal zijn van de grootheid van God, van de geweldige majesteit die we hebben in de hemel en van de Heilige Geest die door ons heen wil werken. Dat we zo getuigen met elkaar dat hij degene is die de wereld heeft gered. Dat hij degene is die nog altijd Israël op het oog heeft. Dat hij degene is die bezig is om alles te herstellen. Dat hij degene is die tot zijn doel gaat komen. En dat het niet alleen maar om jou draait, maar dat we met elkaar samen als gemeente van de Heer Jezus Christus, met alle andere gelovigen in deze wereld mogen komen tot het moment dat we hem zien komen op de wolken. Oh man. Het brandt in mij. En ik wil en ik hoop dat het bij jou ook iets wordt aangestoken als het nodig is. Of opgelaaid wordt als de wind van Gods geest erover blaast. En dan wordt het weer opgelaaid. Als je zit, hier zit en denkt, ja, ja, mooi hoor, ik zie dat je hier aardig druk aan het maken bent, maar ik voel het niet zo. Het gaat er misschien niet om wat jij voelt, maar het kan wel zo zijn dat jij iets mist wat je een paar jaar geleden wel had. En ik wil je echt vragen of je bij jezelf wil nagaan. Of dat vuur nog bij jou brandt of niet. En of je het verlangen hebt dat het weer gaat gebeuren zoals het misschien ooit was. Of misschien voor de eerste keer. Zoals je misschien hoort of merkt bij andere mensen. Dat je zegt, ik heb het nooit zo ervaren, maar ik wil het wel. Ik wil je eigenlijk dadelijk uitnodigen om samen met mij te gaan bidden. En te vragen of God door zijn geest dat vuur wil aan gaan blazen. En dat we met elkaar dan ook samen dat vuur brandend mogen houden. Want onthoud één ding, de Bijbel staat er vol mee. God geeft het vuur, maar wij moeten hem brandend houden. Jij bent verantwoordelijk voor dat vuur om dat brandend te houden. En hij wil het geven. Maar als jij zegt, maar ik heb het niet brandend gehouden, het is een beetje gedoofd, het is bijna weg. Dan wil ik je uitnodigen. Zo met elkaar eens gaan staan, allemaal, als je dat kan, als je gezondheid dat toelaat. En anders blijf lekker zitten, in gedachten sta je. En het moment dat jij hier staat en we staan met elkaar hier. En jij zegt, ik wil zo graag dat vuur opnieuw weer voelen. Of ik wil het voor de eerste keer voelen. Dan wil ik je vragen om gewoon hier naar voren te komen. En dan gaan we met je bidden. Dan gaan we vragen of God door zijn geest jou wil vullen. Dat vuur wil aanwakkeren. En dat hij tot je wil gaan spreken. Misschien wel een woord wil openen. Zodat jij geraakt zult worden door God zelf. Zodat jij een ontmoeting gaat krijgen met Jezus. Die tot jou gaat spreken. En de schrift voor jou als het ware opent. En dat je in een vuur en vlam komt te staan. Ik wil je uitnodigen om naar voren te komen. Ik begin nu met het bidden van een gebed. En je mag gewoon naar voren komen als je dat wil. En dat vuur ontvangen wat weer opgelaaid mag worden in je hart. Heer, ik dank u op dit moment voor ons allemaal. Ik dank u voor de mensen die nu naar voren komen. Ik dank u ook voor de mensen die niet naar voren komen. Heer, ik dank u voor een ieder die er is. Want misschien zijn er velen hier bij wie dat vuur al brandt. En ik bid, Heer, dat het zal blijven branden. Dat ze door de Heilige Geest geleid ervoor zullen zorgen dat vuur blijft branden. Maar dat de mensen die nu komen, Heer, dat er nog meer gaan komen. En dat mensen gaan vol raken van uw liefde, uw genade, uw kracht, van uw geest. Dat het vuur weer gaat branden. Dank u wel, Heer, dat u dat wilt doen. En dat u zo, als het ware, over hen heen wilt blazen. Met uw adem, met uw wind, met uw geest. Dank u wel voor ons allemaal. Ik dank u voor al de mensen in Rotterdam die daar aan het rennen zijn. En die de naam van Jezus daar mogen verkondigen. Aan al die anderen die er ook zijn. Ik bid, Heer, dat u uw naam gaat verheerlijken. Daar, hier, door ons heen, in de Hoekse Waard. En daarbuiten, Heer, dat we mensen mogen gaan raken. Met het vuur van uw geest. In Jezus' machtige naam. Amen.